Ik begin te lezen in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7. De eerste Johannesbrief hoofdstuk 4 vers 7. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En dat wordt dan verder uitgewerkt in de versen daarna tot vers 21. En ik zal ze allemaal nog gaan lezen. Dit is de uitwerking van de liefde Gods. Dat is een hele bekende tekst. Maar niet zo goed nageplozen of goed bestudeerde tekst. Het is een populaire kreet de laatste 100 jaar in kerken. God is liefde. Maar het gaat hier om Gods liefde, zijn liefde, niet de liefde van de mensheid, wat wij vinden dat het betekenen moet. Want de liefde Gods betekent voor mensen eigenlijk, God vindt alles best wat we doen. En als we problemen hebben, dan helpt hij ons wel. Dat is niet de liefde Gods. Naar het Bijbels woordenboek, en dat is zeg maar het systeem wat Heer in de Bijbel, in een goede Bijbel heeft ingebouwd, door te kijken wat een precieze nauwe definitie is van een woord, dan pak je een Bijbelse concordantie en dan zoek je voor het eerst het voorkomen van een woord voor. Hè, ik heb het nou over God is liefde. Wat is naar de Bijbel, naar het Bijbels woordenboek liefde? Nou, dan heb je het over, in de vorm van het woordje liefhebben kom je voor het eerst tegen in Genesis 22. Genesis 22. Passage waar Abraham dan wordt beproefd door zijn enige geboren, niet zijn enige geboren zoon, maar zijn zoon Isaac te moeten offeren. Genesis 22 vers 2, en daar kunt u lezen, en hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Hier kom je voor het eerst het woordje liefde tegen, in de vorm van lief hebt. En wat is hier dan liefhebben? Nou, de genegenheid die Abraham heeft, de liefde voor zijn zoon. De liefde van een vader voor zijn zoon. En dan zie je het beeld, de liefde van God de Vader voor zijn zoon Jezus Christus. Alles wat in de Bijbel staat, hangt samen met de liefde van God de Vader met zijn zoon Jezus Christus. Dat hij interesse heeft in ons komt omdat wij als opnieuw geboren mensen deel zijn van het lichaam van Christus. En zo hebben we dan interesse van God de Vader. Tweede keer dat je tegenkomt, dan kun je gaan naar Genesis 24. Dat is ook wel interessant. Dan heb je dat lange hoofdstuk 24 waar een bruid wordt gezocht voor Isaac. En dan lees je in vers 67, het laatste vers. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Dus Isaac heeft zijn vrouw Rebecca lief. En de bruidegom die zijn bruid lief heeft, dat is een beeld van Jezus Christus, de bruidegom die ooit zal trouwen met zijn bruid, de opnieuw geboren gemeente Jezus, in Jezus Christus. Twee definities van liefde naar het Bijbels woordenboek. God die zijn zoon lief heeft en de zoon die de gemeente lief heeft. En dat is wat de Bijbel dan ten overvloede steeds vermeldt. Ik ga vandaag geen Bijbelstudie, geen concordante studie geven over allerlei plekken waarin staat hoe de Heer de gemeente lief heeft of de wereld lief heeft of zijn zoon lief heeft of hoe wij elkaar moeten lief hebben in de gemeente. Komt allemaal aan bod. Maar dat tegenovergesteld nog even over wat de wereld ervan vindt. Hè. De wereld die verstaat onder liefhebben. Ik doe waar ik zin in heb en iedereen laat me mijn gang gaan. Dat vindt men liefde. En van de week hadden we nog Bijbelstudie uit het boekje Jesaja. En toen kwamen ook een aantal versen die hadden er veel mee te maken. Dus ik dacht van ja, die haal ik er even bij. Ik ga naar Jesaja 3. Even als contrapunt, als tegenhanger van wat de Heer eigenlijk bedoelt. Jesaja hoofdstuk 3. Als je kijkt in Jesaja 3 vers 8 en 9. Israël is dan op dat moment, en Israël is een groot voorbeeld voor de gemeente en de wereld op dit moment, over hoe het ooit zelf in de fout ging tegenover de Heer en daar oordeel voor verdiend heeft. En uiteindelijk zal alles weer goed komen. Maar desalniettemin, ze waren toen in opstand tegen de Heer. En als je leest Jesaja 3 vers 8, want Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen, terwijl hun tong en handelingen tegen de Heer zijn, om de ogen zijn heerlijkheid te verbitteren. Dus wat ze doen, ze gaan wel naar de tempel en ze bidden tot de Heer, maar ze doen allemaal dingen die tegen God zijn. Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen en hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom. Ze verbergen ze niet, wee hun liederen ziel, want zij doen zichzelf kwaad. Dat was wat er toen gebeurde in Israël, dat is eigenlijk ook wat de mensheid nu doet. De mensheid roept God aan als het hen uitkomt. Ondertussen zondigt de mensheid op allerlei manieren en ze doen niet eens hun best om dat te verbergen. Maleachi 2. Even kort een paar teksten als tegenhanger aan wat de Heer vertelt in 1 Johannes 5. Maleachi 2 vers 17. Daar schrijft Maleachi dan over Israël. En dat is een mooi beeld van wat er nou ook gaande is met de mensheid. Gij vermoeit de Heer met uw woorden. Nog zegt gij, waarmede vermoeien wij hem? Daarmede dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. En hij heeft lust aan zodanigen. Of, waar is de God des oordeels? Als jij op straat staat te evangeliseren, wij doen het vaak. Dan is er wel eens iemand die wil geïnteresseerd even een praatje maken. En waarom moet ik dan die Jezus van jou aannemen? Nou, ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. Een zondaar? Ik? Nee, ja, ik heb wel eens mensen gezien die het zondags hebben gedaan, maar ik ben geen zondaar. Waarmee doe ik die God dan moeite aan? Wat die, waarmee vermoeien wij hem, staat hier in het vers. Wij doen toch helemaal niks verkeerd? Mensen zondigen, komen er rustig vooruit en hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Weer even terug naar Jesaja, nog een paar versen. Ik ga weer terug naar Jesaja 5. Jesaja 5, vers 20 en 21. Wee degene die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Dus omgekeerde wereld. Wee degene die alles wat foos en vies en zondig is in de ogen van God, omkeren en zeggen, ja, nee, dat deugt niet, maar wat wij doen, dat deugt. Zonde, wat zonde is in de ogen van God, is niet goed te praten. En dat is wat deze wereld nu eigenlijk op een voetstuk zet en verheerlijkt. En zelfs in de gemeente van Jezus Christus zijn heel veel gelovigen behoorlijk in de war met wat wel en niet deugt. Wee degene die in hun ogen wijs en bij zichzelf verstandig zijn. Vele geleerden, theologen, filosofen vinden zichzelf heel wijs en vinden ons heel dwaas omdat wij God op zijn woord geloven. Terwijl dit boek nooit gebroken is geweest in de geschiedenis. Ja. Vers 19 van dit hoofdstuk. Die daar zeggen dat hij haaste, dat hij zijn werk bespoedigde, dat wij het zien. En laat nader en komen de raadslag van de heilige Israël, dat wij het vernemen. En wij kennen dat ook van 2 Petrus 3 vers 3 en 4 over de spotters in de laatste dagen. Mensen zijn zondig. Hebben maling aan God en die dagen hem zelfs uit. Van, nou, alles wat hij beloofd heeft, wanneer gaat het dan gebeuren dan? Laat hem maar eens bewijzen dat hij bestaat. Ik hoorde eens een keer een interview, dat is heel lang geleden, een rockster, een Joodse rockster, die zei van, ja, het hele concept van de duivel vind ik heel interessant. Ik zou wel eens met het wezen willen praten. Hoe dom mensen kunnen zijn. Ze tarten eigenlijk God en denken dat ze helemaal snappen waar het allemaal over gaat. Nog even, gisteren was het Koningsdag. Deze preek gaat niet over Koningsdag, maar dat even indachtig als je kijkt in hetzelfde hoofdstukje Jesaja 5, vers 11. Wee degene die zich vroeg opmakende in de morgen stond sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering totdat de wijn hen heeft verhit. Wee degene die de hele dag bezig zijn met roesgevende middelen, met alcohol. Dat is een van de heiligste dingen hier in dit land. Koningsdag. In mijn jeugd was Koningsdag, Koninginnedag was 30 april. Gebeurde er helemaal niks. Dat was een zondag. Had je gewoon vrij. Op televisie had je 's ochtends het defilé bij Soestdijk. Dan kon je op tv kijken hoe allemaal mensen bij koningin Juliana voorbij trokken. En prins Bernhard en de prinsjes en allemaal. Die stonden allemaal te zwaaien 2 uur lang. Dick Paschier was de commentator die dan keurig vertelde wat er gebeurde. Daar komt de delegatie uit Gelderland en die biedt bloemen aan aan koninklijke hare majesteit en moeder. En zo ging het dan. En dat was die Koninginnedag. Er waren nog spelletjes van de wijkvereniging bij de speeltuin. En meer gebeurde er niet. En of een obade. Maar eind jaren 80, toen begon men met vrijmarkten. Dat begon in Amsterdam en Den Haag. De Koninginnennacht in Den Haag. En ik weet nog dat ik ergens in de jaren 90 moest ik met de trein op 30 april ergens naartoe. En dat ik niet goed met de trein kon reizen omdat de trein te vol zat. omdat alles en iedereen naar Amsterdam moest. En toen werd Koninginnedag werd eigenlijk een soort feestdag waarin iedereen zich liet vollopen en helemaal uit de band ging springen. Had niks meer met Beatrix te maken. Vers 12. En harpen en luiten, trommels en pijpen en wijn zijn hun maaltijden, maar ze aanschouwen het werk des Heeren niet en ze zien niet op het maaksel zijner handen. Dus ook de natie der Nederlanden, het volk in dit land, die zijn dan helemaal bezig feestvieren, loltrappen en het werk van de Heer en alle zegeningen die we ervan genieten, daar kijkt men niet meer naar. Men houdt zich alleen maar bezig met alcohol, met drank, drugs, muziek, loltrapperij. Maar iets waarachtigs leren, dat doen ze niet meer. En dat gebeurde Israël dus ook. En daarom staat er vers 13. Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, omdat het geen wetenschap heeft. En de zelfs heerlijken zullen honger lijden en een menigte zal verdorven van dorst. Dat is wat er gebeurt in maatschappijen die de Heer ooit hebben aangenomen in grote getalen, maar ook in grote getalen de Heer weer in de steek laten. En als je dan kijkt nog even een pagina ervoor in Jesaja 3. Jesaja 3, dan lees ik nog even vers 5. Want we hebben gisteren een Koningsdag. En het is dan om te vieren dat wij hier een staatshoofd hebben die een ceremoniële functie heeft. Hij heeft geen echte regerende bevoegdheden, maar hij is ons staathoofd, koning Willem-Alexander. En dat wordt dan gevierd, maar in wezen zijn mensen lol aan het trappen. En de laatste jaren hebben ze ook altijd de hinderlijke gewoonte, ik vind het heel hinderlijk, het slaat allemaal nergens op, dat dan mensen van het NOS-journaal een peiling gaan houden onder een Nederlandse bevolking, een enquête onder een paar duizend mensen. Wat vindt hij van het Koningshuis? En dan zeggen, ja, Willem-Alexander had een paar jaar geleden nog 7,5 als rapportcijfer en nu op dit moment heeft hij wel een 6,5. Het draagvlak voor de maatschappij, voor een koningshuis, wordt steeds lager. Maar goed, Nederland is niet een land met een oud koningshuis, dat hebben we pas sinds 1813. Daarvoor was Nederland een paar eeuwen lang een republiek. Maar goed, Nederlanders gingen toen al de Bijbel in de steek laten, dus toen ging Nederland naar een monarchie toe. Een parlementaire democratie met een koning als koningin als staatshoofd. Ja, daar betalen we wat voor ieder jaar. En die mensen zijn dan staan symbool voor ons land. Maar het kan in Nederland steeds minder schelen. Men wil met Koningsdag gewoon lekker uit de band springen. En als je dan kijkt in Jesaja 3, vers 5. En het volk zal gedrongen worden. De een zal zijn tegen de ander. En een iegelijk tegen zijn naaste. De jongling zal stout zijn tegen de oude. De verachte tegen een eerlijke. Dus hier zie je een maatschappij waarin iedereen tegen elkaar is. Tegen een ander is. Het volk, de een is tegen de ander. De jong tegen de oud. De verachte tegen de eerlijke. Oftewel, er is geen vrede in de maatschappij. Iedereen vindt iets. Dat is een mooie typering ook hoe het er nu aan toe gaat. Hier ook in Nederland bijvoorbeeld, of waar ook maar op aarde. We leven op een aarde vol individuen. De mensheid heeft in de 19e eeuw hier in Nederland de Bijbel aan de kant gegooid. Dat ging in Nederland een beetje langzamer dan heel veel andere Europese landen. 20e eeuw gruwelijke oorlogen doorgemaakt. Maar men heeft nog wel geleerd om met elkaar samen met de schouders eronder, solidair met elkaar wat dingen te bereiken. En nu is men op een nieuwe fase. Iedereen is helemaal alleen in zijn eigen dimensie bezig met zijn eigen dingen. Maar goed, alleen is ook maar alleen, dus dan zoeken ze allemaal. We leven nu in een maatschappij vol clubjes van gelijkgestemden. En iedereen vindt dat alles leuk en lekker moet gaan in het land, maar allemaal op zo'n manier dat je er zelf geen last van hoeft te hebben. Want die wetten en regels gelden niet voor jou. Wie Ja, ik hoorde laatst weer zo'n verhaal op mijn werk van iemand die had dan weer een bekeuring gekregen omdat zijn fietslicht het niet deed. En dat vond diegene bespottelijk. Want natuurlijk is het belangrijk dat mensen boetes krijgen, maar hij had een hele goede reden om op dat moment geen licht te hebben op zijn fiets. Nou, geen vrede. Mensen die God niet kennen, hebben geen vrede. En dan ga ik weer terug naar de tekst waar ik het eigenlijk over wil hebben vandaag. 1 Johannes 5, vers 7. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Nog even voordat ik echt voortvraag. 1 Johannes is geschreven dus door Johannes, de zoon van de donder. Of de zoon des donders. Hij en zijn broer die durfden het allemaal maar... durfden heel... Hoe zeg je dat? Ik kan niet op het goede woord komen. Durfden het allemaal wel te zeggen. En... De Johannesbrief is een brief die kan worden gebruikt door ons in de genadetijd. Kan ook worden gebruikt straks in de grote verdrukking. Als mensen moeten volhouden uit geloof en uit de werken. En als hier iets in deze Johannesbrief staat dat in tegenspraak schijnt te zijn met de leer van de christenen in de genadetijd. Dan moet je het vergeestelijken voor ons in de genadetijd. Maar straks in de grote verdrukking, ja, dan moeten ze echt volhouden. Dan is er geen vrijblijvendheid meer voor de mensen die Jezus navolgen. Ze moeten geloven en de werken doen. Wij hebben nog, en ik zeg niet dat we dat moeten doen, want dat horen we niet te doen. Maar als jij nu je relatie met de Heer verprutst door voor jezelf te leven of te zondigen, dan blus je de relatie met de Heer uit. Je dooft hem uit, maar je bent de Heer niet kwijt, want je kan niet meer verloren gaan. Je hebt alleen een steeds beroerder christelijk leven. Maar... De Heer zegt hij dus, laat ons elkander lief hebben, zegt Johannes, want de liefde is uit God. En omdat we uit God geboren zijn, zijn we niet in staat om elkaar lief te hebben zoals God dat wil. Later kun je ook, je kan het Sander samenvatten, heb je naast lief gelijk jezelf lief hebt. Dat betekent niet dat je de hele wereld moet lief hebben, maar je naaste is ieder opnieuw geborene in het lichaam van Christus en dus ook Jezus Christus zelf, wat een deel is van de Godheid. Heb de Heere lief en de broeders en zusters. Als je kijkt op vers 21, en dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. We horen elkaar lief te hebben in het lichaam van Christus. Lees het even zelf, maar ook een aantal spelregels in de gemeente, die staan bijvoorbeeld beschreven in Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. Ik lees het nu even niet omwille van de tijd, ik ga naar vers 8. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Mensen horen dit graag, God is liefde. Maar dit is dus ware liefde. En de God van de hemel wil ons leren hoe we elkaar horen lief te hebben in de gemeente. En zo'n voorbeeld zijn voor de wereld. Dit geldt voor de gemeente nu in de genadetijd. Het geldt ook voor de mensen straks in de grote verdrukking. En mensen in een grote verdrukking die dan ruzie met elkaar gaan lopen maken en elkaar niet lief hebben, kunnen zo hun behoud verliezen. Dus inderdaad, totaal niet vrijblijvend. We weten ook, als je kijkt naar Matthäus 24, en dat is dan, de Heer legt het dan uit aan zijn discipelen, dat gaat nog helemaal niet over de gemeente, het gaat over Gods oogappel Israël. Maar daar staat een hele bekende frase, een hele bekende zin, Matthäus 24, vers 12. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, de tijd waarin we nu leven, zo zal de liefde van velen verkouden. En de liefde zal bekoelen van velen. Vele mensen hier op aarde met natuurlijke liefde voor hun gezin, voor hun kinderen, voor hun land, zal steeds meer verkouden. Dat gebeurt ook onder het volk Israël, dat gebeurt ook in de gemeente. En het gaat hier omdat mensen veel spullen hebben. Steeds meer mensen op aarde hebben steeds meer spullen en hebben geen zorgen over hoe ze hun maag moeten vullen. Dus dan hebben ze ook geen mensen meer nodig. Want vaak heb je om staande te blijven andere mensen nodig. Om eten en drinken te krijgen. Om je te kleden. Om een dak boven je hoofd te hebben. Maar de meeste mensen die hebben zoveel troep in hun leven die denken dat ze geen mensen meer nodig hebben. En zo behandelen ze mensen ook daarna. Voor de gemeente wat specifieker kun je kijken naar 2 Timotheüs 3 vers 3. 2 Timotheüs 3 vers 3. Wees maar niet bang, ik ga er niet te lang over door, want dat hebben we hier al vaak genoeg gedaan. 2 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 5 is een beschrijving van de gemeente aan het einde van de genadetijd. Het gaat hier over opnieuw geboren mensen. die met allerlei onheilige dingen bezig zijn. Daarom heet deze laatste tijd van de genadetijd ook de Laodicea-tijd. Naar de Laodicea-brief in hoofdstuk 3 van Openbaringen. Maar ik lees dan even 2 Timotheus 2 vers 3. Zonder natuurlijke liefde. Dus de gemeente van Jezus Christus heeft in deze dagen ook steeds meer het probleem dat ze geen natuurlijke liefde hebben. Geen liefde voor de mensen om hen heen, voor hun kinderen, voor hun gezin, voor de broeders en zusters. Zoals een mens dat van nature al kan hebben. Dat gaat nog verder. Onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, vreed, zonder liefde tot de goeden. Wij horen een liefde tot de goeden te hebben, omdat de Heer ons dat geleerd heeft. Door Jezus Christus en onze redding in Hem kunnen wij leren hoe elkaar op een goede manier en naar Gods wil lief te hebben. En horen we ook een natuurlijke manier te hebben, een liefde te hebben tot de goede dingen. In plaats van slechte dingen. Liefde tot de goede. Dus iemand die iets naar de wil van de Heer vertelt, wekt bijvoorbeeld bij heel veel broeders en zusters wrevel op. Oh, dan heb je dat heilige boontje weer. Met zijn gezeur over de Bijbel. Daar hebben we helemaal geen zin in. Dit is een kenmerk van een groot deel van de gemeente, dus van opnieuw geboren zielen aan het einde van de genadetijd. En dat durf ik wel te zeggen, ja, waarachtig, dat is de tijd waarin ik leef. Zolang ik al leef en zolang ik opnieuw geboren ben, vanaf 1986, zie je veel geredde zielen die een afkeer hebben tot het goede, daar geen natuurlijke liefde voor hebben. Laat staan wat de wereld allemaal nog vindt. Ik ga weer terug. Want het zijn allemaal preken op zich waardig en ik heb er wel eens vaker over verteld. Ik ga naar vers 9 van 1 Johannes 4. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Heeft hij nou een Bijbel waarin het woordje geboren mist en er staat alleen maar de enige zoon, dan heeft hij een verminkte Bijbel, een valse Bijbel. De enige goede Nederlandse Bijbel is de Statenbijbel. 1637, nog altijd te koop bij een aantal uitgeverijen. Maar hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. God stuurde zijn enige geboren zoon in de wereld, opdat wij door hem leven zouden krijgen. Een hele bekende tegenhanger ervan is natuurlijk Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat in ieder geval die in hem gelooft niet te verderven zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Maar de Heer zegt bijvoorbeeld ook iets gelijks in Romeinen 5. Romeinen 5, dat is een vers wat we wel eens gebruiken in de Romeinse weg. Een aantal versen die we gebruiken om mensen het evangelie uit te leggen. Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. God zette een stap om ons te redden. Hij nam het initiatief om die cirkel waar mensen in zitten van zonde en steeds zwaarder te zondigen. Wat ze ook maar goed proberen te doen, dat mislukt, dat heeft hij doorbroken door zijn zoon te sturen, die voor de zonde de mensheid stierf, werd begraven en weer opstond uit de dood. Dat is een bewijs van Gods liefde voor de mensheid. Ik zoek het niet op, maar 2 Petrus 3 vers 9, die Heer die niet wil dat iemand verloren gaat. Ik stond eens een keer te straatpreken in Zwolle, dat was in 2016, tegen kersttijd, en hadden we een banier bij ons, en op die banier hing Jezus Christus gekruisigd. En er stond boven, Jezus stierf voor zonde, zonden, zondaars. En dan komt een jongen bij me staan en die zegt zo tegen mij van, meneer, waaruit blijkt hier dat Jezus, of dat God ons lief heeft? Ik zeg, hij me nou voor de gek? Wat bedoelt hij, meneer? Ik zeg, ben jij een kerkganger, een christen? Ja, ik ben een christen. Ik ben vorig jaar een christen geworden. Ik zeg, als je nu sterft, waar ga je heen? Nou, ik hoop naar de hemel. Ik zeg, dat weet je dat niet eens. Kun je het evangelie uitleggen? Nou goed, dat kon hij ook niet. En toen bracht ik me inderdaad naar wat we net lazen. Als lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ik zei, die man daar aan het kruis stierf voor jouw zonde, omdat hij niet wou dat je verloren ging. Als daar niet uit blijkt dat hij liefde heeft voor jou, dan weet ik het ook niet meer. Zou jij je leven geven voor je geliefde om je heen? Dat is voor de meeste mensen niet op te brengen. Vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben... maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. De gehele aarde is gevangen in religie, in afgoderij. Religie is eigenlijk een Nederlands woord dat betekent afgoderij. Zelfbedachte goden of zelfbedachte godsdienst naar een god toe. Maar God heeft er niet om gevraagd. Mensen hebben altijd dingen bedacht waarin zij dus een stap zetten naar een hogere macht en hem lief hebben. Alleen, als de Heer het niet gevraagd heeft en het is niet echt, heeft het nooit geen zin gehad. Maar hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad. Hij stuurde zijn Zoon als verzoening voor onze zonden. Als je leest in Romeinen 8, en ik pak even één vers ervan, want het hele passage gaat erover. Romeinen 8. Vers 28. En je kunt het helemaal doorlezen tot 39 aan toe. Maar ik lees Romeinen 8 vers 28. En we weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat heeft niks te maken met predestinatie, wat Calvinisten dan gebruiken om te bewijzen dat wij allemaal ooit zijn gepredestineerd voor de schepping van het universum, of je wel behouden bent of niet. Dat heeft hier niks mee te maken. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, betekent, wat is Gods voornemen? Zielen te redden die geloven aan het evangelie van Jezus Christus. Dat is het voornemen van God. En mensen die dat hebben vernomen en dat aannemen, dat zijn dan opnieuw geboren mensen en zijn dan in staat om God lief te hebben. En als je dat aanneemt, het evangelie, en je kunt God lief hebben, dan werken alle dingen mee ten goede. Dat betekent niet dat je leven hier een groot succesverhaal is met grote rijkdommen en een groot en meeslepend leven. Nee, dat betekent dat je dan een discipel bent van de Heer, die inderdaad net als de Heer hier op aarde zijn loop mag volbrengen, de Heer mag dienen en uiteindelijk werkt alles mee ten goede, want voor het werk voor de Heer ontvang je voor de rechterstoel van Christus je kronen en eeuwig leven en meeheerst met de Heer over het universum. Dat is het voorland van een opnieuw geboren ziel. Maar het begint er allemaal mee dat de Heer ons lief heeft gehad en zijn Zoon stuurde. Vers 11. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. God zette een stap en wij mogen dat nadoen, zoals we lazen in vers 7 of vers 21. Maar je kunt het ook lezen eerder in de brief. Ik hou het dicht bij huis het keer. 1 Johannes 2 vers 7 tot en met 11. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Dat gij van de beginnen gehad hebt, als het woordje van de beginnen mist bij u, dan heeft u een valse Bijbel. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dit is heel ernstig geschreven, want in een grote verdrukking mag je elkaar niet haten, want dan ben je je behoud kwijt. Het heeft voor ons ook consequenties, want als je als gemeente broeders en zusters gaat haten en hekel hebt, dat betekent dus dat je de Heilige Geest aan het bedroeven bent en niet meer met een klare visie, met een klare relatie, een duidelijke relatie met de Heer, het werk van de Heer kan doen. Je bent dan eigenlijk lam geslagen. Je kan niet goed functioneren. We horen elkaar niet te haten als broeders en zusters in Jezus Christus. En ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik kan alleen maar zeggen, in mijn leven als opnieuw geborene, dat ik Nederlandse christenen altijd van harte elkaar de hersens heb in zien slaan. Wij staan altijd als eerste klaar om te vertellen wat aan een ander niet deugt. Het zou heel verfrissend zijn, zei een predikant ooit, als we het gaan hebben over zonde en niet willen deugen in het lichaam van Christus, om te zeggen zoals Paulus, die zei, ja, ik ben de grootste zondaar. Dat wij zouden zeiden van, ja, er gaan wel eens dingen mis in de gemeente, maar dat komt voornamelijk door mij. Want ik acht iedereen uitnemender dan mezelf. Vers 12 van 1 Johannes 4. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Ben je opnieuw geboren, kun je behoud niet verliezen, want je bent verzegeld met de Heilige Geest. Daar kom ik zo nog wel op. Maar indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. Heb je een goede relatie met de Heer. En in een grote verdrukking kun je hem kwijtraken, maar nu kun je dus zijn relatie vertroebelen. Maar niemand heeft God ooit aanschouwd. Maar als we elkaar lief hebben, zo kan de Heer beter, optimaal in ons, in het lichaam van Christus, in de gemeente functioneren. Zijn liefde is in ons volmaakt. Als er al nog iets is, blijven hangen onder kerkgangers en christenen hier op aarde. Over de Bijbel is het wel het hoofdstuk over liefde. 1 Korinthe 13, waarin Paulus beschrijft over hoe belangrijk de liefde is. Hij zegt van er zijn drie dingen. Geloof, hoop en liefde. En uiteindelijk zal de liefde overblijven. Dat haalt aan de goddeloze mensheid allerlei waardevolle informatie uit. Oh, als we elkaar maar een beetje tolereren, dan zijn we lief voor elkaar. Dus, en dat geloof en hoop is allemaal niet zo belangrijk. Maar zover hoef je het niet te zoeken. Paulus zegt, op een dag is de Heer terug. Op een dag ben je dood en ben je bij de Heer. En dan hoef je niet meer te hopen, want je bent bij hem. Op een dag hoef je niet meer te geloven, want je ziet hem. Maar de liefde is er nog. Dat is wat blijft. En het allerbelangrijkste voor ons als bijbelgelovigen in deze tijd is dat leuke vers 6 in 1 Korinthe 13. Liefde verblijdt zich in de waarheid. Dus kerkganger, heb jij een bijbel thuis en je denkt van in die gemeente van mij sinds ik ben bezig met allerlei leringen en toestanden die ik niet in het boek kan vinden. Liefde verblijdt zich in de waarheid. Dus de Heer kan alleen maar liefde optimaal in de gemeente, in de christen kan er laten functioneren als het in waarheid gebeurt. Niet in leugen. In de grote verdrukking kan men zijn behoud verliezen. Wij in de genadetijd, wij hebben een onverdiende genade eigenlijk ontvangen. Wij kunnen niet verloren gaan, maar je kan inderdaad je kronen verliezen. Hout hoor je een stoppelen vergaderen en daar heb je inderdaad niks aan. De Heilige Geest, die zijn relatie kun je bedroeven of uitblussen. 1 Johannes 4 vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dit is voor ons heel herkenbaar in de genadetijd. Want als je opnieuw geboren bent, ontvang je God de Heilige Geest. Die maakt inwoning in je. En in een grote verdrukking kun je die Heilige Geest kwijtraken door te zondigen. Want je moet geloven en de werken doen. Maar hij zegt hier, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons is, omdat wij de Heilige Geest hebben. Dus ben je opnieuw geboren, dan is als bewijs van je redding de Heilige Geest in je ingestort. Daar ben je mee verzegeld en weet je dat je deel bent van het lichaam van Christus. Dus dat wij in Christus zijn gezet, maar Christus ook in ons. De Heer noemt het niet voor niks een geheimenis, want we kunnen niet bevatten dat het zo mooi mag zijn. Maar wat ik net zei, van we zijn verzegeld met God de Heilige Geest. Dat als onderpand van onze redding, dat staat te lezen in Efeze 1 vers 14. Ik zoek het nou niet op, ik zoek even een andere op uit de pen ook van Johannes. Johannes 14. Johannes 14. Want ik weet het, een van de grote ellendige toestanden tegenwoordig in het lichaam van Christus is de dwaalleer blijven leren dat wij, als we iets fouts doen, ons behoud kunnen verliezen. Waardoor heel veel christenen bang en verkrampt zijn en niet optimaal voor de Heer kunnen werken. In Johannes 14 vers 16 zegt de Heer namelijk tegen zijn discipelen, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Die trooster is de Heilige Geest, u kunt het later zelf lezen in de context. Opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. En die kun je nooit meer kwijtraken. En als een opnieuw geboren ziel dus verzegeld is met de Heilige Geest. En hij zou dan verloren kunnen gaan, wat sommige mensen zeggen. Dat zou betekenen dat God met zijn Heilige Geest in de hel zou komen. Wat een hele idiote gedachte is. Het hele punt is, God liet zijn zoon sterven voor de zonde der mensen. Begraven en opstaan uit de dood. En een mens hoeft alleen in geloof het evangelie te aanvaarden. En dan is men gered. En dan kan men als geredde besluiten, het is een wilsbesluit, om de Heer na te volgen of voor zichzelf te leven. Volg je na, mag je met de Heer meeregeren. Leef je voor jezelf, of nog veel dommer, je gaat allemaal domme dingen zondigen. Dan verlies je je kronen, mag je wel in het Nieuw Jeruzalem wonen, maar je mag niet meedoen straks. Maar je behoud kun je niet verliezen. In de grote verdrukking is het een ander verhaal. Daarom staat het hier ook heel ernstig opgeschreven. Mensen moeten dan in de gemeente van Jezus Christus volhouden. En doen wat er gezegd is. 14. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Wij getuigen, zegt Johannes, dat God de Vader, God de Zoon, Jezus Christus, naar de wereld heeft gezonden om de wereld zalig te maken. Bang! Weer een kanonskogel voor de Calvinisten. De wereld kan zalig worden in Jezus Christus en niet een uitgekozen hoeveelheid gepredestineerde zielen. En Johannes 2 vers 2 kunt u ook lezen. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Ieder mens kan opnieuw geboren worden door het evangelie van Christus. Maar ze mogen hem zelf aannemen. Ik zoek het niet op, maar ik lees het even hier. Jesaja 49, vers 6. Kunt u lezen dat Jezus niet alleen stierf voor Gods oogappel Israël, maar voor de zielen van de hele wereld. Dat hij het al geprofiteerd in de 7e eeuw voor Christus door Jesaja. En het is inderdaad nu al lang gaande. 1 Timotheüs 2. Verzen die ik vaak aanhaal, omdat ze dus eigenlijk nou de hoeksteen zijn van het functioneren van bijbelgelovigen in deze wereld. Als je kijkt naar 1 Timotheüs 2 vers 4 en 5, ik lees 3 erbij. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. De Heer wil dat alle mensen zalig worden, gered worden en tot kennis de waarheid komen. Liefde verblijft zich in de waarheid. God ziet graag dat je wordt gered. God ziet graag dat je je bezighoudt, je onderdompelt, je wentelt in waarheid. Dingen die met waarheid te maken hebben. Vers 15 van 1 Johannes 4. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. Zo eenvoudig is dat. Toen Johannes het opschreef was de genadetijd gaande. Het is nog altijd waar. En iedereen die de Heer zal aanroepen zal behouden worden, staat in Romeinen 10 vers 13. Want zo eenvoudig is dat. Je hebt wel eens christenen die allerlei definities en spelregels erbij willen bedenken. Waarom iemand dan misschien volgens hun manier al slalomend een weg mag werken naar de hemel. De Bijbel zegt, roep je de Heer aan, dan ben je een behouden mens. Als je gelooft in zijn evangelie. Je wordt uit geloof gered, niet uit de werken. Staat Colossenzen 2 vers 8, 9 en 10. Lees zelf maar eens. Ook een mooie is Johannes 6. Johannes 6. Johannes 6, vers 47. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En heeft hij een Bijbel waar in mij mist, dan heeft hij een valse Bijbel. Dan staat er dus, voorwaar zeg ik u, die gelooft, heeft het eeuwige leven. Ja, gelooft in wat? Er zijn heel veel mensen op aarde die geloven. Eigenlijk gelooft iedereen wel in iets. Want de meeste mensen op aarde hebben niet een vast fundament van kennis en waarheid onder de voeten. Nee, ze geloven maar in iets. Zelfs heel veel professoren die zo wijs overkomen. Nee, zegt Jezus, die gelooft in mij. Die heeft het eeuwige leven. Zo eenvoudig is dat. Vers 16. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. En ik ga naar Efeze 3. Efeze 3. Laat ik dat eerst doen. Efeze 3. Efeze 3 vers 16. Het gaat over Jezus Christus en ik lees je in vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dus we zijn gered, we zijn vernieuwd en dan mogen we opgroeien van baby naar volwassene in Christus. We groeien op in Christus door dit boek waarin zijn woorden staan. En God de Heilige Geest is de verklarer, de uitlegger ervan. Opdat Christus door het geloof, vers 17, in uw harten wonen en gij in liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, dat zijn de andere geredde mensen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. We mogen de hele raad van Gods mogen we bestuderen en ontvangen en zo dingen te snappen. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Dus hoe blijf je in die liefde? Een echte Bijbel. Bijbel studeren. Een student zijn van de schrift, je laten toepreken, de Bijbel lezen, met de Heer bidden iedere dag en dader te zijn van het woord. De Heer laat je snel genoeg zien wat jij mag doen voor hem en dan moet je het ook doen. En als je dat niet doet, omdat je er geen zin in hebt, of je gaat met allerlei zonden bezighouden en je weet best wel dat het niet mag, maar je gaat gewoon door, dan vertroebel je je relatie met de Heer. Dan is die band tussen de Heer en jou, die liefdeband, die vertroebelt ook. Alles komt in een probleem. In de grote verdrukking nogmaals is er echt een probleem. Want dan ben je God kwijt en dan ga je verloren. Maar wij kunnen inderdaad onze relatie met de Heer vertroebelen. En wat ik al zo vaak heb gezegd, een van de ergste dingen nu om mee te maken zijn verbitterde christenen. Opnieuw geboren mensen die ooit de Heer zijn kwijtgeraakt. En dat komt vaak door eigen zaken. He, waarom klaagt een mens anders dan om zijn zonde, staat in klaagliederen. En als je bijvoorbeeld staat te getuigen, bijvoorbeeld op straat, dat zijn de mensen die jou het hardste aanvallen. Dat zijn vaak verbitterde, geredde mensen. En als je een tijdje met ze praat, dan kom je erachter dat ze ooit de Heer hebben aangenomen. Maar ze zijn boos, ze zijn verbitterd. Je moet ook accepteren, als je in de liefde van de Heer wil blijven, dat dingen die je fout doet, dat laat de Heer je zien. En je krijgt correctie van God. Je krijgt eventueel kastijding van God. En dat is net als een klein kind, dat moet worden opgevoed. En dat vinden wij niet leuk. En als je zegt van hier wil ik niks mee te maken hebben en ik ga mijn eigen gang. Ja, dan vertroebel je je relatie met de Heer steeds meer. Vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook, ook zijn in deze wereld. Dus om te beginnen, wij hoeven niet meer bang te zijn voor de hel, want we zijn opnieuw geboren mensen. Ik zoek het niet op, maar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 1 tot met 11, kun je duidelijk lezen dat de grote verdrukking en de angst ervoor is niet nodig, want die tijd is bestemd voor andere mensen, waar dat oordeel over moet komen. Maar wij zijn opnieuw geboren in Jezus Christus, dus we kunnen met een vrij gemoed bezighouden met de dingen van de Heer. De wereld nu heeft al genoeg gedoe. Als je bijvoorbeeld leest in 1 Johannes 3, dat is de pagina ervoor, vers 20 en 21. Ja, als je blijft in de dingen van de Heer en in zijn boek, dan kun je lezen, want indien ons hart ons veroordeelt, hè, je hebt in je hart allerlei gedachten en ideeën van, ja maar God, werkt het echt wel zo? God, ben ik echt behouden? God, werkt het echt zo met wat ik voor u moet doen op aarde? Deug ik wel in uw ogen? Heeft u me echt lief? Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Wat wij moeten doen, is leren God te geloven op zijn woord. Als de Heer zegt van, ik ben in jou, want je bent opnieuw geboren, dus je bent een kind van mij en niks kan me meer van jou en mij scheiden, dan moet je hem op zijn woord geloven. En niet steeds denken, ja, maar is het wel waar? Heeft God wel gezegd? Als jouw hart je veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Dat hele verhaal van de opname van een gemeente. Ja, dat is een mooi verhaal hoor, wat jullie als bijbelgelovig hebben. Maar het lijkt me te mooi water zijn. Hé, God is meer dan ons hart en Hij kent alle dingen. Als God heeft gezegd een aantal keren door het hele boek heen dat wij worden opgenomen. Als wij die tijd nu leven, en ik denk het wel. Nou, tel uit je winst. Wees er blij om dat jij dat mag beleven. Maar als God heeft gezegd, ik doe het op die manier, dan doet Hij het op die manier. 21. Geliefde. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En daar gaat het net om. Als jij niet steeds jezelf in je hart veroordeelt door te twijfelen en met alle winden mee te waaien en met alle golven mee te deinen, dan heb je geen goede relatie met de Heer, een vertroebelde relatie. Maar als je hart je niet veroordeelt, want je gelooft God op zijn woord, zo heb je vrijmoedigheid tot God. En dan kun je in alle vrijmoedigheid de Heer dienen en volgen. En hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Als we voor hem verschijnen, voor de rechterstoel van Christus, niet voor de grote witte troon, maar voor de rechterstoel van Christus, dan mogen we blij zijn dat we er zijn. Maar ook gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dus zoals de Heer is, zo horen wij te zijn in de wereld. Hij is de zon en wij zijn eigenlijk als een maan die het zonlicht weerkaatsen. Zo horen we rondlopen hier op aarde. Wezens die Gods licht weerkaatsen. Waarin de hele wereld kijkt van, wat is dat voor idioot? Wat is dat voor vreemd mens? Of de heel jaloers kijkt van, die heeft iets wat mij bevalt. Ik wil het graag testen of het wel echt is, of het deugt. Maar ik wil weten wat hem bezielt. Ik wou dat ik dat kon geloven. Of ik wou dat ik daarbij mocht horen. En die uitnodiging staat voor iedereen vrij. 18. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. De Heer ontfermde zich over ons. Hij nam het initiatief. Ik zit vers 18, moet kijken. Wij hoeven niet meer overal bang voor te zijn, zegt de Heer hier. Wij zijn nog altijd inwonend in ons oude vlees. Dus tuurlijk kennen we angst. Maar we hoeven niet meer bang te zijn voor deze wereld. Want we weten dat de overwinning al klaar is. We zijn in hem gered. En hij heeft de dood en de hel overwonnen. Het enige wat we nog hoeven te hebben in ons leven dan in die zin is vrezen des Heer. Oftewel ontzag hebben voor God. En als jij... ik kan niet op het woord komen. Niks op je kerfstok hebt, dan heb je de Heer niet te vrezen. Heb je wel iets op je kerfstok, beleid het als zonde bij de Heer. En het bloed van Christus maakt je rein van iedere zonde. Staat in 1 Johannes 1 vers 7. En dat is bestemd voor de gemeente. Want ook als je opnieuw geboren bent, ben je niet perfect. Je kan nog altijd dingen fout doen. Maar leg het bij de Heer neer en hij wil je graag daar weer van afhelpen. En dan hebben we deze wereld niet meer bang te hoeven deze wereld niet meer te vrezen. Zoals Paulus ook zegt in 2 Timotheüs 1. Vers 7 en 8. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en der liefde en der gematigdheid. Dus we horen krachtig te zijn in de dingen van de Heer, liefdevol te zijn en matig. Matig scheelt ons heel veel problemen in allerlei opties in deze consumptiewereld. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heer, noch voor mij. Dus schaam je niet voor de Heer, schaam je niet voor mij, zegt Paulus. Hij is de apostel nu voor de christenen in de genadetijd. Die zijn gevangenen bent, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. De Heer moest verdrukking leiden, wij zijn zijn discipelen, dus wij kunnen ook verdrukking verwachten. En dat is hier in Nederland tot nu toe altijd nog vrij mild geweest. Wat spot en hoon. Maar wij hoeven de wereld niet meer te vrezen. Vrees liever degene die de macht heeft om in de hemel of de hel te zetten, zegt Jezus Christus in Lucas 12. Maar goed, vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En heeft u een Bijbel waar het woordje hem mist, dan heeft u dus weer een valse Bijbel. Want er staat alleen maar, we hebben lief. Maar we hebben hem lief. We hebben de Heer lief. En waarom? Omdat hij ons lief gehad heeft. Hij heeft ons gered, hij heeft ons schoongemaakt en daarom zijn we dankbare mensen. En daarom kunnen we niet wachten tot we bij hem zijn. De Heer ontfermde zich over ons. Hij nam het initiatief, niet wij zelf. Hij stierf voor onze zonde en wij kunnen reageren door het evangelie aan te nemen. Elke andere religieuze handeling is in wezen helemaal overbodig. Vers 20. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Dus als we het niet eens op kunnen brengen om de broeders en zusters, dus mensen die ooit de stap hebben gezet om Jezus Christus te geloven als redder en verlosser, en dus ook zijn uitgekocht uit deze wereld, want dat betekent eigenlijk de gemeente, de uitgekochte gemeente, een groep mensen, uitgekocht. Als we die al niet kunnen opbrengen, hoe kunnen we ooit die God lief hebben die we nooit in echt hebben gezien? Heb je naaste lief, zegt de schrift daarom, keer op keer. Er is geen enkel heilig boek op aarde, of zogenaamd heilig boek, die dat zegt. Ik hoor mensen wel eens zeggen op aarde van ja, heb je naaste lief, dat vind ik wel belangrijk. Ja, en dat staat in de Bijbel. Dus lees het in de Bijbel, zoek het op, lees het in de context en dan kun je zien wat het betekent. Dat betekent niet dat je de wereld met al zijn zonde lief hebt. Nee, dat zijn alle opnieuw geboren mensen in het lichaam van Christus en dus ook Christus zelf. En dat is een deel van de Godheid. Heb de Heren lief, heb de broeders en zusters lief. Het is de Heer en de gemeente. En je hoort het lichaam niet te haten. In het beeld van een huwelijk tussen man en vrouw in Efeze 5, daar kun je lezen, dat is een uitbeelding van het huwelijk tussen Jezus Christus, de bruidegom, en zijn bruid, de gemeente, dat je je eigen vlees niet hoort te haten. Je hebt de andere lief nog meer dan je jezelf lief hebt. Ik zoek het even gauw op, Efeze 5. Efeze 5, vers 28 tot en met 30. Als er zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand die ooit zijn eigen vlees, heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn zijn leden, zijn lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. We zijn allemaal met elkaar het lichaam van Christus. En in het lichaam horen we geen ruzie te maken, geen haat te hebben naar elkaar. Goed, de Heer heeft het geprofiteerd in het boek, hebben we net gelezen, onder andere in 2 Timotheüs 3, dat dat gebeuren zal. En inderdaad, je ziet dat om je heen, in het lichaam van Christus. Haat en nijd, verdeeldheid. Maar het is iets wat de Heer absoluut niet zien wil. En in een grote verdrukking, dan heeft een volging van Jezus Christus daar ook problemen mee als hij dat zal doen. In ons geval, ja, je blust de Heilige Geest uit en bedroeft hem. Dat is al vervelend genoeg. Vers 21 dan. En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Heb ik net ook al gelezen, maar dan haal ik nog even naar Galaten 5. Galaten 5, en dat is dan de laatste tekst vandaag. Galaten 5. En iemand die al jarenlang met de Heer meegaat, die zal zeggen van ja, dit is weer even een opfrissing van alles wat ik al weet. Ja. En iemand die misschien net tot geloof is gekomen en naar deze opname luistert, die zal zeggen van oh, dit zit allemaal heel mooi in elkaar. Inderdaad, doe je je voordeel mee. Als je kijkt in Galaten 5, vers 13. Het probleem met de Galaten gemeente was dat zij in Christus tot geloof kwamen en daarna gingen ze allemaal religieuze dingen bijhouden die niet werden gevraagd van opnieuw geboren christen. En Paulus die schrijft dan de hele brief hierover. De hele gelaten brief gaat eigenlijk over religieuze onzin die wij niet hoeven na te volgen. En als je leest in Gelaten 5 vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelve. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Oftewel, het sticht het lichaam van Christus niet als ze met elkaar ruzie maken. Je schiet er niks mee op. We horen elkaar lief te hebben, elkaar te vergeven. En de naaste is hier dus, nogmaals, de broeders en zusters in het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is dus Jezus en hij is een deel van de Heer. We hebben de Heer lief te hebben en zijn gemeente. Want wij leven in deze wereld en die wereld haat de gemeente en de hele wereld ligt in de boze. We hoeven dus niet actief mensen te haten op aarde. Nee, je hoort die mensen te vergeven, vriendelijk voor ze te zijn, in alle langmoedigheid en leer en proberen hen te verleiden het evangelie van Jezus Christus te onderzoeken, zodat ze het aannemen, zodat ze behouden worden. Maar het begint allemaal, het begon allemaal, 1000 jaar geleden met de liefde van de Heer voor zijn schepselen hier op aarde. En als je door redding daar deelachtig aan bent geworden, dan hoor je hem en de gemeente lief te hebben. En zoveel als maar kan goed te doen.